Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat er aanstaande zondag, zo de Heere wil, voorbereiding zal worden gehouden voor het heilig avondmaal. En vandaag is er bij de uitgang een extra collecte voor de zondagschool. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 31, het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, en och neig tot mij uw gunstig oren. 31, 1 en 2. Luisteren we nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het tweede boek Kronieken. Eerst een gedeelte uit het zesde hoofdstuk en daarna een paar versen uit het zevende hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. We lezen het woord des Heren uit 2 Kronieken 6. Allereerst de versen 12 tot en met 21. En dan in hoofdstuk 7 de versen 12 tot en met 16. 6 vers 12. En hij stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël. En hij breidde zijn handen uit, want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt en had het gesteld in het midden van de voorhof. Zijn de 5 ellen in zijn lengte en 5 ellen in zijn breedte en 3 ellen in zijn hoogte. En hij stond daarop en knielde op zijn knieën voor de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zei: de Heere, God van Israël, er is geen God gelijk gij, in de hemel noch op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht mijn vader David gehouden hebt wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het te deze dagen is. En u, Heere, God van Israël, houdt uw knecht mijn vader David wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden die zitten op de troon van Israël, alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen in mijn wet, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o Heere, God van Israël, laat uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, tot David. Maar waarlijk, zou God bij de mensen op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen, zouden u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere mijn God, om te horen naar het geroepen, naar het gebed dat uw knecht voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn dag en nacht over dit huis, over de plaats van de welke gij gezegd hebt uw naam daar te zullen zetten, om te horen naar het gebed het welk uw volk bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smekingen van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En hoor gij uit de plaats uw woning, uit de hemel. Ja, hoor en vergeef. En dan in hoofdstuk 7, bij vers 12 beginnen. En de Heere verscheen Salomo des nachts en hij zeide tot hem: ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zou ik de hemel toesluiten dat er geen regen zij, of zou ik de sprinkhaan gebieden het land te verteren, of zou ik pest onder mijn volk zenden en mijn volk over de welken mijn naam genoemd wordt zich verootmoedigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen dagen zijn. Zover de schriftlezing. We slaan ook vanmorgen weer op het hoofdstuk waar we vorige week zondag het woord des Heren uit gehoord hebben. 2 Kronieken 20. En nadat we vorige week gezien hebben hoe Juda bedreigd wordt door de vijanden en hoe koning Jozefat het volk dan samenroept tot het gebed, komen we vanmorgen bij dat gebed van Jozefat. We vinden dat in de verzen 5 tot en met 13. Ik lees u die versen. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: O Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen, maar ze weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. We doen in onze gebeden dankzegging voor zuster Boeter Driessen, die vanmorgen na een aantal weken weer in de kerk mag zijn. En we willen ook de naam des Heren erkennen met het gezin van der Laan, waar in deze week een baby geboren is, een zoon. Heren, het zijn uw goedertierenheden dat wij niet vernield zijn. Uw trouw is over ons leven groot geweest en is het nog tot op dit ogenblik. Hebben we niet alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen als wij vanmorgen hier voor uw heilig aangezicht mogen samen zijn op deze eerste dag van de week? Hebben we niet alle reden, Heren, om uw deugden te prijzen, de deugd van uw langmoedigheid? Want gij hebt ons immers gespaard en verzorgd en gedragen in groot geduld, de deugd van uw goedheid, want gij hebt ons overladen met weldaden en gij hebt uw hand geopend en gij hebt gezegend, de deugd van uw genade. Want gij komt in dit morgenuur nog weer tot ons met het woord van uw genade. En gij laat ons de weg der zaligheid nog verkondigen. En ons weten dat er ontkoming is in Christus, in zijn volbrachte offer. Heren, we hebben inderdaad alle reden om u te erkennen en uw grote naam te verheffen met gezang. Omdat gij het zijt die ons met zoveel gunsten hebt omringd, voor ons lichamelijk welzijn zorg droeg en ook nog weer de bewijzen geeft dat u voor ons geestelijk welzijn zorg wilt dragen. Heren, we bidden van u dat gij het ons in oprechtheid wilt leren en dat gij het ons wilt doen verstaan wat het betekent om zo gezegend te zijn. Maar dan zullen wij, als wij uw naam aanroepen met dankerkentenis en als we uw deugden prijzen, daarmee toch ook niet mogen vergeten, Heren, wie wij zijn en wat ons leven is. Want dan moeten we het wel voor uw aangezicht belijden, ook op grond van wat ge zelf over ons in uw heilig woord opmerkt, dat wij gezondigd hebben en dat we gans en al onwaardig zijn. En dat we uw zegeningen verbeurd hebben. En dat er in ons niets is wat u behagen kan. Dat er in ons geen gerechtigheid woont. En dat er in ons geen deugden zijn. Dat er in ons geen goedheid en geen gehoorzaamheid is. Heren, dat geldt van ieder van ons zoals we van nature geboren zijn. En als we zo nog leven, dan is het inderdaad waar. Dan is er niets in ons wat u behagen kan, dan zijn wij met schuld beladen en met ongerechtigheid overdekt. En er is niets anders dan dat in ons leven. Maar zelfs als uw genade in ons leven inkwam, en als uw geest zijn zegenend en zijn zaligmakend werk in ons leven begon, dan zullen we het toch nog weer moeten belijden en het keer op keer voor uw aangezicht moeten bekennen dat in ons nog zoveel kwaad overgebleven is en dat we daarom ook nog zo menigmaal afwijken van uw wegen. En dan zullen uw kinderen er ook altijd weer reden voor vinden als zij hun leven zien en als zij hun hart bezien om voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen en om in oprechtheid voor u te belijden. Heren, we zijn niet waardig dat gij onder ons dak zoudt inkomen, dat gij in ons hart zoudt wonen, dat gij uw gunsten ons zoudt bewijzen. Dan moeten we het allemaal voor uw aangezicht bekennen, Heren, ook in dit morgenuur, dat we gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen en dat we afgeweken zijn van het pad van uw heilige verordeningen. O Heren, wij bidden van u dat gij ons dan ook deze genade wilt geven, dat we in oprechte verootmoediging onze nood en ellendigheid recht en grondig kennend en peilend ons voor u mogen buigen, om zo ook als armen, als smekelingen, de troon der genade te bezoeken, om daar verbeurde zegeningen af te bidden. Schenk ons zo, Heere, waarachtig voor u te mogen buigen in oprechtheid des harten, als mensen die het geleerd hebben dat ze alles verzondigd hebben en dat gij geen verplichtingen tegenover zulken hebt en dat zij bij u geen rechten kunnen laten gelden. Heere, wij bidden van u dat gij ons zo ook als arme en lege zondaren gedenken en bezoeken wilt. Want juist, Heere, als wij het prijsgeven, als wij het opgeven, als wij het gaan verstaan, in ons is geen goed en in ons is geen kracht en in ons is geen deugd en geen gerechtigheid, als alle hoop ons gans ontvalt, dan wilt gij naar uw eigen belofte, en dat is toch ook bewezen in het leven van zovelen al, hun pad kennen. Dan wilt gij u ontfermen, dan zult gij opstaan, ons beschermen, dan zult gij uw grote naam nog groter maken in de overwinning over uw vijanden, in de uitbanning van zonde en ongerechtigheid, in de verzoening van zonde en schuld door het bloed van de borg van Sion. Dan zult gij u verheerlijken in het verlossen van het verderf. En dan zult gij u groot maken daarin dat ge Satans vaten hem ontrooft. Heere, doe dat wonder in ons midden. En wilt gij op deze dag ook uw naam daarin verheerlijken en uw koninkrijk doen komen, breid het getal dergenen die u vrezen uit en vermenigvuldig het getal van hen die uw naam in oprechtheid leren liefhebben. Zegen zo uw woord in ons midden en overal waar het vandaag verkondigd wordt, en bekwaam dan ook uw knechten, opdat ze spreken mogen naar de zin en mening van uw geest. Uw knechten hebben het nodig om onderwezen te worden. Uw knechten hebben het ook nodig om bewaard te worden. Bewaard voor zichzelf en bewaard voor hun eigen gedachten, die zo vaak en zo gemakkelijk uw woord gaan overheersen. En daarom, Heren, we bidden van u om getrouwmakende genade voor alle die gij geroepen hebt tot de dienst der prediking en tot alle arbeid in uw koninkrijk, op welke plaats dat dan ook mag zijn. En allen die op welke wijze dan ook geroepen worden om uw woord door te geven, het zij in de prediking, het zij in het onderwijs, op scholen of op zondagsscholen, het zij in de bezoeken in de gemeente, het zij op welke manier dan ook, ook in het onderwijs, in de gezinnen, Heere, geef dat zij allen zich afhankelijk mogen weten van u, en dat het woord dat ze spreken dan ook gepaard mag gaan en vergezeld mag zijn van het hartelijke gebed dat gij het woord zegenen wilt. Want wat wij dan ook kunnen, Heere, en waartoe gij ons dan ook roept, er blijft één ding, er blijft één werk daar waar gij de mens niet toe roept. En wat gij ook niet in zijn handen hebt gelegd en wat ge niet aan zijn zorgen hebt toevertrouwd, dat werk dat ligt nog altijd in uw handen, in de handen van u, o Heilige Geest. Gij immers zijt de enige die het hart kan ontsluiten. Gij immers zijt de enige die het woord in kunt dragen in het hart. O, wij bidden van u, Heere, doe dat ook in ons midden. Dat hart dat buiten ons eigen bereik en buiten het bereik van medemensen is. Dat hart dat aan onze greep steeds weer ontglipt. Dat hart waar wij niet bij kunnen komen. Heere, gij hebt er toegang. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde om zelfs ook een gegrendeld zondaarshart te openen, om zelfs een stenen hart te veranderen in een vlezen hart, om zelfs een onwillige gewillig te maken, om zelfs iemand die afkerig is van uw dienst, en zijn we het van nature niet allemaal, in te winnen voor u en voor uw zalige dienst. Heere, betoon het dan dat gij de machtige zijt En dat u ook op deze dag het rijk van de boze afbreekt. We danken uw heilige naam voor bijzondere voorrechten in het midden der gemeente geschonken. Aan zuster Boeter die vanmorgen weer in de kerk mag komen na haar ziekte. Na de periode dat ze niet in de kerk kon zijn. Heere, gij hebt haar nog willen gedenken en herstel willen geven. En we mogen uw naam met haar erkennen en dank zeggen. Zegen deze kerkgang in bijzonder ook aan haar hart. En gebruik het voor haar geestelijk welzijn. De zegen die gij geschonken hebt in het gezin van der Laan, waar in deze week een zoon geboren werd. Heere, ook voor die weldaad past het ons in het midden der gemeente uw naam te erkennen. Wat zijt gij ook daar weer goed geweest. Niet alleen hebt gij daar uw grote macht, uw wonderwerk bewezen, maar ook uw trouw, uw zorg hebt gij daar geschonken. Uw zorgende goedheid is gebleken. U hebt het leven van de moeder ook willen sparen. Laat dit kind nu opgroeien, Heere, in voorspoed en in gezondheid. En wilt gij hen met elkaar als gezin uw gunst schenken. En de leiding en de werking van uw heilige geest doen kennen. Wij bidden van u, Heere, dat gij in alle dingen genadig wilt voorzien. Ook in het leven van hen die ziek zijn. Van hen die niet naar de kerk kunnen komen. We denken aan de zieken in het ziekenhuis. We denken aan hen thuis, Heere. Wij smeken u dat gij alles nog wel wilt maken. En dat gij uw gunst nog wilt bewijzen. Boven bidden en vragen en denken. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 35, het eerste en het elfde vers. 35, vers 1 en vers 11. Twist met mijn twisters, hemelheer en o Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. Thank you. Het 20e hoofdstuk van het tweede kroniekenboek vertelt ons dan in het begin van die aanval, die onverhoedse aanval die op het volk van Juda onder het koningschap van Jozefat wordt uitgevoerd door de gezamenlijke legers van de Moabieten, de Ammonieten en de Edomieten. En Jozefat krijgt daar pas bericht van als de troepen van de vijanden niet meer dan 40 à 50 kilometer van Jeruzalem verwijderd zijn. Ze hebben zich al gelegerd bij Engedi. En vanuit dat oogpunt bezien is het een hopeloze situatie, want wat kan het volk van Juda nu nog doen? Wat kan koning Jozefat nu nog voor zijn volk en voor zijn stad Jeruzalem doen? Het is een uitzichtloze toestand. We hebben gezien dat Jozefat toen niet in de eerste plaats zijn legers ging monsteren, zijn troepen bij elkaar ging roepen. Dat hij niet in de eerste plaats hulp ging zoeken bij het buitenland om bondgenoten te verkrijgen. Maar hij heeft zijn hart gezet om de Heere te zoeken. Toen hij vreesde bij het horen van die tijding, heeft hij de weg tot God gezocht. En hij heeft zijn volk ook opgeroepen om die weg te gaan. Hij heeft een vaste uitgeroepen in Juda. Niet om het vasten op zichzelf, maar vasten en bidden horen onlosmakelijk bij elkaar. En hij heeft het volk ook samengeroepen in Jeruzalem, in de tempel, om daar samen te bidden en de nood voor het aangezicht van de Heere uit te spreiden. En ze zijn gekomen. Die oproep van koning Jozefat heeft gehoor gevonden in Juda. Ze zijn gekomen in grote getalen. En we lezen in het 13e vers: en gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren. Ze zijn gekomen, de mannen en de vrouwen en de kinderen. Zelfs de kleine kinderen waren erbij. Ze waren allen in gevaar en ze zijn allen afhankelijk van de Heere. En ze kunnen allen alleen maar gered worden door Gods genade en door Gods wonderdaden. En daar wordt wat van beseft en vandaar dat ze ook allen gekomen zijn op die roep van koning Jozefat. En zo vinden we ze vanmorgen in het huis des Heeren. Zoals vers 5 zegt, in het huis des Heeren, voor het nieuwe voorhof, voor een nieuw of een vernieuwd gedeelte van de tempel. Daar is de plaats van samenkomst. Konden ze dan ook niet thuis bidden? Konden ze dan ook niet in hun eigen bidvertrek de Heere de nood van land en volk voorleggen? Zeker, dat kon ook. En dat zullen ze ook wel gedaan hebben. En Jozefat heeft dat uiteraard ook aangemoedigd. Maar toch is het noodzakelijk dat ze samenkomen in het huis des Heeren. In een plaats waar ze gemeenschappelijk in gebed kunnen gaan. Waarom is dat? Gemeente, dat is om de reden die we vanmorgen al gelezen hebben. Want toen dit huis, waar Jozefat nu het volk heeft samengeroepen, in gebruik genomen werd, toen is daar door koning Salomo gebeden. En toen is door Salomo gevraagd of de Heere met name het gebed dat in deze plaats opgezonden zou worden, zou willen horen. En de Heere heeft op dat gebed van Salomo ook een antwoord gegeven, zoals we gelezen hebben. En die heeft het in dat antwoord aan Salomo gezegd: nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed van deze plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zou zijn tot in eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen dagen zijn. Jozefat komt in het gebed dat we willen gaan overdenken op deze belofte van de Heere terug. En hij heeft het ook in gedachten gehad en het stond ook voor zijn aandacht toen hij die oproep deed uitgaan in gans Juda. Wat Salomo gebeden had aangaande die plaats die het huis des Heeren genoemd wordt. En wat de Heere beloofd had in antwoord op het gebed van Salomo. Het gebed dat daar door het volk in vergadering bijeen, in gebedssamenkomst bijeen, gebeden zou worden. Dat gebed zou de Heere willen horen. Dat gebed zou de Heere ook willen verhoren. En vandaar dat het ook van belang is voor ons, gemeente, om dit goed te bedenken. Onze samenkomsten naar het huis des Heren zijn in de regel in onze overdenking, in onze gedachten, meer samenkomsten waar we heen gaan om het woord van God te horen, om de prediking te beluisteren, dan dat we aandacht schenken aan het gebed dat in deze plaats wordt opgezonden. En toch moeten wij dat ene niet benadrukken ten koste van het andere. Ik stem het u toe, de prediking van het woord is van groot belang. Dat heeft de Heere zelf gezegd, want het heeft hem behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En op een andere plaats zegt de schrift, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En inderdaad, de prediking is van groot belang en we zullen nooit genoeg de prediking van de Heere, die de Heere heeft ingezet, kunnen waarderen, omdat dat een genademiddel is waar God zich van gebruikt en bedient om mensen zalig te maken. Maar anderzijds, de samenkomsten der gemeente zijn ook bedoeld als gebedssamenkomsten. En dan kunnen we natuurlijk thuis ook bidden, en dat is ongetwijfeld inderdaad ook naar de wil en naar de mening van de Heere. Maar de Heere hecht er ook waarde aan als zijn volk zich voor zijn aangezicht vergadert om zich gezamenlijk voor hem te stellen in gebed en dankzegging. Zo heeft hij dat onder Israël gewild, zo wil hij het nog. U zegt, maar we hebben geen tempel meer. Hebben we niet nodig ook? We hebben geen heilige plaatsen meer. Je kunt ons kerkgebouw niet zomaar vergelijken met de tempel van Israël in Jeruzalem wel eer. En je kunt het niet op één lijn stellen, dat is ook niet nodig. Maar de Heere heeft toch een bepaalde plaats waar hij in bijzondere zin wonen wil. En al is dat dan niet een bepaald gebouw, zoals oudtijds. De Heer Jezus heeft gezegd, dat is niet meer van belang, Jeruzalem of Gerizim, u weet wel. Maar de Heer heeft toch een bepaalde plaats waar hij bijzonder wonen wil. En dat is in het midden van zijn gemeente. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dat is die geestelijke tempel waar de schriften van spreken, met name in het Nieuwe Testament. Dat geestelijke huis waar het volk des Heren vergaderd is, daar wil hij in het midden zijn. En daar wil hij dat volk dan ook ontmoeten. En daar wil hij hen vinden in gebed. In gemeenschappelijk gebed, om de noden voor zijn aangezicht neer te leggen, maar ook in gemeenschappelijke dankzegging, zoals we dat verderop in het hoofdstuk lezen, als de strijd gestreden en de overwinning behaald is, en ze komen weer bijeen om de Heere gemeenschappelijk te danken, want daar heeft de Heere dan ook recht op. Maar afgedacht nog van deze dingen die eigenlijk ter inleiding op het gebed van Jozefat door het woord des Heren in het vijfde vers gezegd worden. Het hoofdaccent valt op dat gebed zelf. En wat zou u nou verwachten als u die situatie goed in ogenschouw neemt? Als u goed bedenkt hoe het ervoor staat met Juda en met Jeruzalem en met de koning die hier de voorganger in het gebed is. Wat zou u nou verwachten? De situatie is uiterst kritiek. De vijand ligt binnen handbereik bijna. Nog maar een enkele dag hebben ze nodig om op te rukken en ze hebben het beleg om Jeruzalem al geslagen en ondertussen het platteland van Juda platgelopen en onder de voet gelopen en misschien wel verwoest. Wat zou u verwachten als er in zulke omstandigheden een volk bijeen is, samengeroepen door de koning, van wie zelfs geschreven staat dat hij vreesde? Dan zouden we verwachten dat er grote vrees en angst is. En als er dan gebeden wordt, dan zal dat wel een uiten van bange klachten zijn. Dan zal dat wel een bidden zijn waarin de toon van de wanhoop doorklinkt. Dan zal dat wel een bidden zijn waarbij de mensen de handen wringen in angst. En wonderlijk. Als u dat nu leest in 2 Kronieken 20, dan vindt u van deze dingen niets terug. Geen bange, doffe klachten. Nog veel minder wanhoop en wanhoopsuitingen. Geen angsten, geen en weer lopen. Geen handen wringen, helemaal niets. En als we Jozefats gebed lezen, als we deze koning voor het volk horen bidden, dan is er rustige kalmte in zijn woorden. Want er is rust en kalmte in zijn ziel. Ja, maar de vijanden dan, en de overmacht van de vijanden. Jozefat heeft gevreesd, maar hij heeft het nu geleerd. Wat het is om op de Heere te vertrouwen. En wonderlijk, als u dit gebed leest, dan begint Jozefat helemaal niet met de nood van zijn volk. Dan spreekt hij verzenlang geen woord over de vijanden die hen bedreigen. Dan is er geen melding van de kritieke toestand die er is en van de angst die het volk heeft aangegrepen. Als Jozefat bid, dan is zij zo rustig en zo vol vertrouwen, dan is zijn geest en zijn hart meer met God dan met de vijanden bezig. Ja, zo ligt het. Hij is veel meer met God bezig dan met de Edomieten en de Moabieten en de Ammonieten. Hij is veel meer met het woord van God bezig, dat blijkt uit wat hij zegt, dan dat hij van die tijding die hem gebracht is over de vijanden melding maakt. Wat zegt hij dan? Wel, het eerste waar hij over spreekt is over de Heer. En over wie en wat God is. Zie maar in het zesde vers. En hij zeide: O Heere, God onze vaderen. Zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Is hij nu met de Heere bezig of niet? Vier dingen zegt hij van God. Het eerste is: O Heere, Jehovah, God onze vaderen. Dan grijpt hij terug op wat God zelf aangaande zijn naam gezegd heeft. U denkt maar aan de geschiedenis van Mozes bij de brandende braambos. Maakte hij zich met deze naam bekend. Toen Mozes uitgezonden werd om het volk van Israël uit Egypte te gaan bevrijden, toen vroeg Mozes: Heere, maar wie moet ik zeggen dat me gezonden heeft? En toen heeft God gezegd: zeg maar, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij gezonden. De God die onveranderlijk is, is een trouw in zijn genade. De Jehovah, de God der vaderen. En dan weet Jozefat, als hij zo over de Heere spreekt, dat de Heere maar niet in abstracte zin de ik zal zijn die ik zijn zal is. Maar dat hij dat juist gezegd heeft in verband met de verlossing van zijn volk. Hij had het gezegd dat hij ze verlossen zou. En ik zal zijn staat er borg voor. Hij had het gezegd dat ze in het land der belofte zouden komen. En ik zal zijn, staat er borg voor dat het al zo geschieden zal. Hij is de God van de onveranderlijke raad. Hij is de God van de eeuwige trouw. Heeft hij het gezegd? Heeft hij het beloofd? Heeft hij het gezworen? Het zal gewis geschieden. Hij heeft zijn naam eraan gegeven. En zo sprekende doet Jozefat daarin tegelijk al een sterk beroep op de Heere. Hij is de God van het verbond. De God die niet verandert. De God die trouw is. Bovendien, zijt gij niet die God in de hemel? En als een Jood onder het Oude Testament dat zei, dan bedoelde hij God daarin te erkennen als de enige God. In onderscheiding van de afgoden, zoals we dat lezen in het vierde hoofdstuk van het boek Deuteronomium, waar Mozes tot Israël zegt, zo zult gij heden weten en in uw hart hervatten dat de Heere die God is, boven in de hemel en onder op de aarde, niemand meer. Hij is de enige. De goden van de volkeren zijn geen goden. Voelt u wat Jozefat doet? Er zijn drie volkeren opgekomen tegen Juda. Moab, Ammon, Edom. En ze hebben hun goden meegebracht, alle drie. Maar die goden zijn geen goden. Er is niemand anders God dan de God van Israël. Dan de God die in de hemel woont. Dan Jehovah. Voelt u hoe hij zich opnieuw sterkt in God, niet alleen een beroep doende op de verbondstrouw en de onveranderlijkheid Gods. Maar nu ook een beroep doende op het feit dat God de enige is. En dat daarom hij eigenlijk ook al niets meer te vrezen heeft van die goden en van de volkeren die die goden vereren. Want dat zijn geen goden. En dan in de derde plaats, ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der aarde. En dan gaat hij nog verder. Hij heeft eerst gewezen op de relatie, de bijzondere relatie tussen de Heere en zijn volk Israël, dat nu bedreigd wordt. Dan heeft hij gesproken over het feit dat de Heere de enige God is. En dat de goden van die volkeren niets zijn. En nu gaat hij nog verder. Want nu ziet hij dat Gods macht en Gods heerschappij en Gods koninkrijk zichzelf uitstrekt ook over de andere volkeren. Hij is de heerser zelfs ook over de koninkrijken der heidenen. Dat betekent heel concreet, de Heere is ook de heerser over die vijanden. En wat er nu ook gebeurt in heel de wereld, het staat onder zijn bevel. Er zijn die vijanden gekomen en ze hebben zich gelegerd bij Engedi. Een grote overmacht. Maar dat, zo weet Jozefat, en nu gaat u ook begrijpen waarom hij zo rustig is. Dat is niet zonder het bestuur van de Heere gebeurd. En de aanwezigheid van die vijanden op korte afstand van Jeruzalem betekent niet dat de Heere nu van zijn troon afstand gedaan heeft. En dat er nu een ander aan het regeren is. En dat er een ander heerser over de koninkrijken der heidenen geworden is. Maar dat die vijanden nabij zijn, dat betekent alleen dat God ook hen regeert en dat zelfs deze veldtocht niet buiten zijn wil en buiten zijn besluit om is gegaan. Hij heeft zelfs de harten van die vijanden bestuurd toen ze besloten een aanval te richten tegen Juda. Dat heeft God ook bestuurd. Nu kan hij zo gerust zijn zaak en de zaak van zijn bedrukte volk in de handen van die God gaan leggen. Want die heeft zich verbonden aan Israël. En die is de enige God.
En al heeft hij dan die vijanden geroepen om tegen Israël op te trekken, dat doet zijn relatie met Israël niet teniet. En dan in de vierde plaats. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Dan is God ook nog de Almachtige. Hij zit niet alleen op zijn troon, maar hij regeert daar ook. Zijn hand is bezig, zijn hand bestuurt, zijn hand leidt, zijn hand regeert. En niemand kan die hand afslaan. En niemand kan zich tegen die hand van de Heere verzetten. En in die hand van de Heere is kracht en sterkte. Ook al zouden de vijanden straks tegen de poorten van Jeruzalem aanstoten. Ook al zouden ze de stad omringen en belegeren, zodat er niemand meer uit en niemand meer in kan. Dan is er in die hand van de Heere nog straks kracht en sterkte. En dan zal niemand, ook de Moabieten, Edomieten en Ammonieten in bondgenootschap niet, niemand zal zich tegen God kunnen stellen en iets kunnen doen wat hem niet behaagt en wat tegen zijn wil is. Wat beleidt Jozefat hier dus? Hij beleidt voor Gods aangezicht ten aanhoren van het volk wie God is. En wat heeft Jozefat een zuivere theologie? Onze zuivere theologie zal uit moeten komen in ons gebedsleven, gemeente. Onze ware rechtzinnigheid zullen we in bijzondere zin niet zozeer voor de mensen alleen, maar bijzonder voor de Heere hebben te beleiden in de manier waarop we bidden. Jozefat is hier zuiver theologisch bezig, omdat hij God voor zijn aandacht heeft. En omdat hij dingen van God beleidt, die God eerst van zichzelf gezegd heeft. De geest van Jozefat hier in dit kritieke uur, onder die bange omstandigheden, is zo gedrenkt in de openbaring Gods, dat zijn bidden niet anders is dan een gelovig antwoord geven op de openbaring die de Heere van zichzelf gegeven heeft. Hij is Jehovah. Hoe weet Jozefat dat? Heeft God zelf gezegd. Hij is die God in de hemel, die enige. Hoe weet Jozefat het? Dat heeft de Heere zelf gezegd. En die andere dingen heeft de Heere van zichzelf geopenbaard. En nu is Jozefat er ook van overtuigd dat God die dingen niet was in het verleden. Maar hij zegt, gij zijt het. Ook nu. God was de heerser over de koninkrijken der heidenen. Gods hand was krachtig en sterk, zodat niemand hem kon weerstaan. Dat was God in het verleden. Dat was de Heere ook 10 minuten voordat Jozefat de tijding kreeg, dat die vijanden in Engedi lagen. Heeft nu de aanwezigheid van die vijanden in Engedi er wat aan veranderd? Heeft nu de dreigende boodschap die in Jeruzalem gebracht is aan God iets veranderd? De omstandigheden waaronder Juda leven moet zijn veranderd. Zeker. Er is nu vrees en angst en alle reden daartoe. Maar is God veranderd? Is er in de hemel op de troon Gods iets gewijzigd? Is de hand des Heren iets verkort? Het is nog volkomen waar wat God vroeger van zichzelf gezegd heeft. Maar gemeente, dat is de eerste steun die het volk des Heren en die een kind des Heren krijgt en overhoudt als de Heren hem door de diepten heen leidt. En als de Heren zijn volk in de crisis brengt. En als de Heren zijn moeite en ellende doet smaken. Als ze dat maar voor ogen mogen hebben. Als ze zijn naam maar mogen kennen. Ziet u hoe dat nou in verband staat met bijvoorbeeld Zefanja 2, Zefanja 3 vers 12, die bekende woorden. Ik zal mij in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Dat is dat volk van Juda daar. Dat blijkt wel uit het laatste vers van het gebed. Wij weten niet wat we doen zullen. In ons is geen kracht. Arm en ellendig. Maar wat is dan de kracht van dat volk? Ze zullen op de naam des Heren betrouwen. Ziet u hoe in dit verband ook geciteerd kan worden en hoe het alle zin en betekenis krijgt, dat woord uit het Spreukenboek. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen vlieden en ontkoming vinden. Dat is Jozef wat aan het doen en daarin gaat hij het volk voor. De naam Gods, Jehovah, de Heere die de enige is. De Heere die de heerser is over de koninkrijken der aarde. De Heere wiens hand sterkte en kracht heeft. Dat is Jozef wat steun. Dat is zijn toevlucht. Dat is die sterke toren. Waar de vijanden niets tegen kunnen beginnen. En nu vlucht Jozefat en in zijn vluchten in het gebed neemt hij zijn volk mee naar en in die sterke toren. Om daar een schuilplaats te vinden. Om op die naam zo heilig, groot en goed te betrouwen. Als er dan niets meer is om op te steunen. Als ze het van hun eigen legers niet meer kunnen verwachten. Als er geen tijd meer overgebleven is om een gezantschap te zenden naar welk buurvolk ook. Om daar een bondgenootschap mee te sluiten. Het enige wat nog overblijft in die heilige plaats waar God zijn naam wilde doen wonen. Dat is, Heere, we vluchten tot u. Want in uw naam is veiligheid en in uw naam is bescherming en op uw naam willen we betrouwen. Kent u dat in de praktijk? Dat die naam, en breidt het dan maar uit tot de wezensnamen, dat is tot de deugden Gods, u in de praktijk wel eens tot een toevlucht zijn geweest. En dat u zich op die namen, op die deugden Gods wel eens in het gebed hebt mogen beroepen, Heere, want uw naam is toch barmhartig. Want uw naam is toch genadig. Want bij u is toch kracht en sterkte. Want gij zijt toch die onveranderlijke. O, dan kan een kerk, dan kan het volk des Heren, dan kan een kind des Heren wel eens door de diepte heen moeten. Zodat het alleszins begrijpelijk zou zijn als hij of zij handen wringend over de aarde ging. Nergens meer steun kunnen vinden. Nergens meer een toevlucht kunnen nemen. Maar als dan het geloof in de diepte toch weer beoefend mag worden. Wat gaat de Heere dan voor dat geloof zo plaatsen? Zichzelf. Zoals hij zich in zijn woord doet kennen. Zichzelf. Zoals hij zich in zijn naam, die dierbare naam, zoals hij zich in zijn deugden heeft geopenbaard. En als dat weer gezien mag worden, ach, dan mogen de omstandigheden nog net eender blijven. En dan mogen de vijanden zich nog rondom ons legeren. En dan mogen de tegenspoeden er nog zijn. En dan mag er nog net zoveel zorg en zoveel moeite zijn, maar in die naam wordt toch iets gezien van een sterke toren. En daar mag heen gevlucht worden. Daar geeft de Heere permissie voor. Daar geeft de Heere toestemming om tot hem te gaan. Bij u schuil ik. Om zo op hem te betrouwen. Kent u dat? In wat voor wegen de Heere u ook leidt. En in wat voor noden de Heere u ook gebracht heeft. Om zo het bij hem te zoeken. Dan blijven de dingen om ons heen misschien gelijk, maar je visie erop wordt anders. De beleving ervan wordt anders. Want wie zo weer oog krijgt voor God, en wie zo weer oog krijgt voor de deugden Gods, en dat in hem mogelijkheden zijn, ongekend en ongedacht, waar wij wanhopen zouden, dat de Heere raad heeft, dat de Heere kracht heeft, dat de Heere de weg weet, dat de Heere de getrouwe is, dat hij nooit laat varen de werken zijner handen, nooit zal hij doen omkomen die op hem betrouwen, niet in dure tijd en niet in hongersnood, maar wie tot hem komt en wie op hem betrouwt, zal zal niet beschaamd worden. Wie zo in wat voor moeite dan ook weer eens vertrouwen mag hebben op de Heere en op de deugden Gods, die krijgt licht in de duisternis. Die krijgt hoop in de wanhoop. Die krijgt vertrouwen. Hij zal het maken. En dat vooral ook als Jozef dat niet alleen in zijn gebed spreekt over wie de Heere is, maar als hij ook spreekt over wat de Heere doet. Want dat doet hij in het vervolg, nietwaar? Hij blijft niet staan bij het karakter, bij het wezen, bij de deugden, bij de naam van God, maar hij spreekt ook over de daden Gods. Vers 7. Hebt gij niet onze God de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven? Dat zijn dus de daden Gods, tweeërlei. Hij heeft de vijanden verdreven, dat deed God. Jozefat schrijft dat niet toe aan Jozua, de leider van dat volk in die tijd. Jozefat schrijft het niet toe aan de legers van Israël, die ongetwijfeld ook gestreden hebben. Maar Jozefat schrijft het toe aan de daden van de Heere, dat die vijanden, dat die Kanaanieten, die oorspronkelijke bewoners van het land Kanaan verdreven zijn, dat is aan God te danken. En dat Israël nu in dat land Kanaan mag wonen, dat is aan God te danken. Hij heeft het immers aan het volk van Israël, aan het zaad van Abraham gegeven. Daden van zijn almacht heeft God verricht. Groot is hij in de uitoefening van zijn gerichten over de vijanden. Groot is hij als hij aan zijn volk het land der belofte schenkt. En niet alleen daden van zijn almacht, maar ook daden van zijn genade. Want zo lezen we in vers 8, en zij hebben daarin gewoond. En zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaar des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. Nietwaar, toen hebben ze daar gewoond, in dat land dat de Heere hen tot een erfdeel gegeven had, en ze hebben in dat land, en dan denkt Jozef wat aan wat er gebeurd is in de dagen van David, en meer nog in de dagen van Salomo, een huis gebouwd. Een huis voor de Heere. En ze hebben bij, en we hebben dat gelezen, de ingebruikneming van dat huis des Heere gebeden. En de Heere heeft geantwoord op het gebed. En hij heeft gezegd dat hij zou horen het gebed dat in deze plaats zou worden opgezonden in de tijd van pestilentie, in de tijd van honger, in de tijd van oorlog. Hij zou verhoren en hij zou verlossen. Dat zijn de genadige daden van de Heer. Zijn almacht bewees hij in het feit dat hij dat land ter belofte aan het zaad van Abraham gaf. En zijn genade bewees hij toen hij in antwoord op het gebed van Salomo zei, ik heb uw gebed gehoord. En ik zal horen naar elk gebed dat in deze plaats tot mij wordt opgezonden. En ik zal verhoren en verlossen. Wel nu, die God die zo machtig is, dat hij de vijanden verdreef en zijn volk Israël plantte in Kanaan. Die God die zo genadig is, dat hij daar onder zijn volk wilde wonen. Dat hij zijn intrek wilde nemen te midden van een volk van zondaren. En dat hij ook nog toe zei dat hij zou verhoren en verlossen. Die God die zulke daden verricht heeft in het verleden, wordt des te meer Jozefats toevlucht. Wat doet de koning hier en wat leert hij het volk doen? Hij doet een beroep op God. Hij herinnert zichzelf en het volk. Maar hij herinnert ook de Heere aan de daden die God verricht heeft in het verleden. En is dat ook niet een rijke en een heerlijke geestelijke werkzaamheid? Als een kind des Heeren dat mag doen, ziende op wat God gedaan heeft in het verleden, de Heeren eraan herinneren, zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Kijk, dat is voor de ziel zelf profetelijk. Als je voor jezelf weer eens mag overdenken de daden Gods van ouds. Als je voor jezelf weer eens in de herinnering mag roepen. En vooral als die herinnering levendig is. Wat de Heere toen en toen deed. En hoe hij toen en toen uitredde. En hoe hij toen en toen en daar sprak. Door zijn woord tot de ziel. En hoe hij zo geholpen heeft. En hoe hij daar geantwoord heeft. Dat is voor de ziel zelf profijtelijk. Nee, ik bedoel niet dat je daarbij leven mag. En dat je daar alles op mag gronden. Want dat zou toch een verkeerde grond zijn. Maar ik bedoel het in die zin. Juist als we misschien in de diepten zitten. En als we misschien door de duisternissen heen moeten. En als het licht ons ontbreekt. Zoals dat bij de dichter van de 77ste psalm het geval was. Want hij begint die psalm immers met te zeggen. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik. Zo was mijn ziel overstelpt. Hij kon er toen niet bij. Hij kon zich toen aan geen woord van de Heere vasthouden. Er was toen voor hem niet het vriendelijk licht van Gods vertroostend aangezicht. Hij had toen te maken met duisternissen en met vijanden en met wat voor machten van het verderf die op zijn ondergang loerden. Maar in die duisternis, als hij dan geen woord van de Heere heeft in het heden. En als hij dan op dat moment het aangezicht van de Heere niet kan aanschouwen, dan weet hij niet beter te doen dan terug te gaan en Gods daden na te speuren in het verleden. In het verleden van zijn volk, in het verleden ook van zijn eigen leven. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En al zit ik dan in de duisternis en al zou ik dan als ik naar mijn gemoeten werk ging overstijgen. Telpt zijn en als ik aan God denk misbaar maken, dan zal ik toch dat niet doen. Want denkend aan wat de Heere toen gedaan heeft en aan de grootheid van zijn heerlijkheid geopenbaard in de daden van ouds, zal ik in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Dat is profijtelijk voor de ziel zelf. Niet, ik zeg het nogmaals, want laat er geen misverstand over bestaan. Dat is niet de grond om onze zaligheid op te bouwen. Maar dat is als het ware om de ziel te verlevendigen. Om de ziel in herinnering te roepen. Denk toch aan wat God toen gedaan heeft. Op dat gemoed zult grijpen. Vanuit de deugden Gods die onveranderlijk blijven. Vanuit de trouw Gods die niet bezwijken zal, op dat gemoed zult grijpen, ook in deze crisis en ook in deze duisternis, te vertrouwen op de Heere, dat hij de werken zijner handen niet zal laten varen, maar dat hij erop terugkomt, omdat het zijn eigen werk is. En zo mag Jozef altijd het volk in herinnering roepen en zichzelf tot profeet van hun eigen ziel. Heere, dit hebt gij gedaan. Maar zo mogen ze het ook, en dat doet de koning de Heere voorleggen. Om opnieuw een beroep te doen, pleidooi te voeren. Heere, gij zijt toch niet veranderd. Toen hebt ge uw volk, het zaad van Abraham, uw liefhebber, in dit land geplant. En toen had u voor die tijd al de vijanden eruit geworpen. Uw hand heeft dat gedaan. Zouden ze dan nu toestemming van u kunnen krijgen om ons er na zoveel eeuwen nog uit te werpen? Zouden ze van u dan nu toestemming krijgen om ons uit de erfenis te zetten? En dan daarbij, Heere, u hebt toch toegestaan dat in dit land een huis voor uw naam gebouwd werd. En toen er in die plaats gebeden werd, of u wilde luisteren naar het geroep van uw ellendigen, Of u opmerkzaam wilde zijn op de smeekstem van uw volk in dagen van beproeving, in dagen van oorlog, in dagen van honger en van pestilentie. Toen heeft het uw o genadige God toch behaagd om tot Salomo en tot uw volk te zeggen: alle gebed dat in deze plaats tot mij wordt opgezonden, zal ik verhoren. Zal ik horen en ik zal verlossen. Heere, gedenk dan aan het woord gesproken tot uw knecht. Ziet u wat Jozef wat zelf mag doen en waar hij zijn volk in mag voorgaan? Hij mag in het gebed de Heere wijzen op zijn eigen toezeggingen. Niet op wat hij gedaan heeft, maar ook op wat hij beloofd heeft. Hij mag niet alleen een beroep doen op de arm des Heren die niet verkort is, en de hand des Heren die nog sterk en krachtig is om te verlossen, maar hij mag ook een beroep doen op de beloften Gods die hij gegeven heeft. Het woord dat hij heeft ingezet en dat hij heeft gesproken en waarop hij zijn volk heeft doen hopen. Kent u dat ook in uw leven? Dat u met de dichter van de 119e psalm mag zeggen: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Zo te steunen op dat woord van de Heere dat van geen wankelen weet. Om zo die belofte Gods aan te grijpen. Weet u wat het is als de Heere zo wel eens bemoedigend, belovend spreekt tot de ziel? Dan heb u direct de vervulling nog niet. De vervulling die wordt vaak nog lange tijd afgewacht. En de vervulling, ja, die wordt ook dan inderdaad in dit geval gesmaakt. En juist in dagen van crisis en in dagen van beproeving. Maar als dan inderdaad die dagen er zijn en er liggen van die woorden Gods in ons leven, en er is dat geschreven getuigenis van de Heilige Geest, waarin de Heere het zegt en toezegt, zou dat woord onze toevlucht dan niet moeten en mogen zijn? Zouden we dan niet tot de Heere terugkeren, onze ziel de daden Gods in herinnering roepend, maar ook de Heere erbij bepalen: Heere, hier staat het toch. Hier staat het toch, hier hebt u het toch gezegd, hier hebt u het toch beloofd. Er is aan onze kant geen recht en er is aan onze kant geen verdienste. Wat had Jozef wat om op te pleiten, wat kon Juda aanbieden? Maar ze hebben ook niet met iets van zichzelf de gunst van de Heere gezocht. Ze hebben alleen maar gezegd: Heere, dat is uw woord, u zou verhoren, u zou verlossen. Daar hebt u uw naam aan verbonden. Daar hebt u uzelf toe verplicht. O onze God, zie dan, hoor dan naar onze smekingen. En zo vindt Jozef wat gehoor bij God ongetwijfeld. Want wie zo met de Heere mag omgaan en wie zo de nood van zijn ziel en van zijn volk voor het aangezicht van de Heere mag neerleggen, die zal door de Heere niet afgewezen worden. Zou dat ooit kunnen? Dan zou God zichzelf moeten veranderen. Dan zou God moeten herroepen wat hij gezegd heeft. Dan zou God die toezegging aan Salomo moeten intrekken. Dan zou God ook zijn karakter moeten veranderen en zijn deugden. Dan zou God ontrouw moeten worden aan zichzelf. Dan zou hij van de troon afstand moeten doen. Maar zo doet God niet. En daarom het volk dat in beproeving en in verdrukking is, het mag het best moeilijk hebben. Dat was met Juda ook zo. Het mag best geen raad meer weten. En er mag best van dat volk des Heren gezegd worden wat er van Jozef had stond. En hij vreesde. Want er is reden om te vrezen als we zien op de vijanden. Als we zien op onszelf. Als we zien op ons boze en verdorven hart. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Als we op onszelf zien, ach, dan is er alle reden tot vrees en verschrikking. Maar als dat dan maar over mag blijven. Dat we waarlijk de Heere in het oog mogen vatten. En die naam des Heeren als een sterke toren mogen kennen. En de toevlucht mogen nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. En de Heere ook mogen voorhouden: Heere, gedenk aan de daden van ouds. Gedenk aan uw toezeggingen. Gedenk aan uw woord. Gedenk aan uw trouw. Zoudt gij dan ook vandaag u niet willen ontfermen? Nogmaals, niets in ons. Maar dan ligt het toch vlak tussen de Heere en de ziel. Want dan mag de ziel met al zijn onwaardigheid en met al zijn ellendigheid zijn smekingen neerwerpen. Niet op eigen gerechtigheden, maar op Gods barmhartigheden die velen zijn. Gemeente, ik breek hier af. Ik zou de rest van het gebed van Jozefat eigenlijk nog met u willen behandelen vanmorgen, maar de tijd is voorbij. Ik wil dat vanavond dan maar doen. In plaats van een preek over de Heilige Geest, zullen we vanavond de overdenking van dit gebed van Jozefat vervolgen. Dan moet er wel een andere liturgie komen, maar dat neemt de koster en de organist mij niet kwalijk, hoop ik. We zullen vanavond dan verder gaan hoe Jozefat hier voor het volk en met het volk geworsteld heeft, voor Gods aangezicht. Maar deze toepassing van morgen dan voor ons, is er in ons leven. Want u hebt het wel gemerkt, tot nog toe heeft Jozefat eigenlijk nog geen woord over die vijanden gezegd. Nog geen woord over die vijanden. Nog geen woord over die nood waarin hij zit. Nog geen woord over de oorzaak waarom ze nou bij elkaar zijn. Hij heeft het alleen over de Heere gehad. En over de naam des Heeren. En over de daden des Heeren. Dat stond zo voorop bij hem. Daar kon hij niet omheen. Dat was het wat hij in het gebed voor het aangezicht des Heeren wilde brengen. Kent u dat in uw leven ook? Dan zijn er misschien omstandigheden waarin u vroeger gezeten hebt of waarin u nu verkeert, die u de keel dichtknijpen en die u uitdrijven tot de Heer. En als u gaat spreken tot God, dan hebt u het er niet eens over. Want dan moet u eerst in het gebed met God over God zelf spreken. En dan moet u in het gebed eerst voor Gods aangezicht belijden wat u op grond van zijn woord van hem gelooft en van hem denkt. Dat doe je niet zo wel doordacht. Dat is de geest, geloof ik, die in Jozefat bad. Dat is die geest van Christus, die ook onder de oud-testamentische bedeling al werkzaam was en die God gaat verklaren aan de ziel. En die aan God, bij God verwachting doet zoeken. En in God hulp en sterkte doet vinden. En die aan Gods woord bindt. En die voor Gods woord ontzag geeft. En die in Gods woord geloof werkt. Wat een zalig werk is dat. Om zo je noden voor de Heere te mogen neerleggen. Als je je eerst zo op God beroepen hebt. En dan moet je de Heere wel kennen, nietwaar? Dan moet je hem ook niet alleen maar van horen zeggen kennen, maar dan moet je hem wel kennen. Jozefat had zo nooit kunnen bidden, als hij de Heere niet persoonlijk in zijn leven al eerder ontmoet had. Als God een vreemde voor hem geweest was, dan had hij die woorden wel kunnen herhalen, maar dan was het lippentaal geweest. Maar nu de Heere geen vreemde meer voor hem is, nu is het harte werk geweest. Ach, we komen allemaal wel in de nood, denk ik. En in ieder geval komen we in de nood waarin we sterven moeten. We komen allemaal in de nood. Dat we een keer voor God moeten verschijnen. En hoe zullen we dat maken? Als we God niet kennen, kunnen we ons ook niet op hem beroepen. Als we hem nooit nodig hebben gehad, dan hebben we ook zijn naam niet als een sterke toren leren kennen. Als we hem nooit hebben ontmoet, kunnen we ons nooit onze ziel sterken met de herinnering aan de daden en de deugden God, zoals hij die in het vroegere leven geopenbaard heeft. Als we de Heere kunnen missen, dan hebben we ook geen vrijmoedigheid om tot hem te zeggen, Heere, gij hebt het beloofd, dat woord dat u gesproken hebt. Daarom, wat is het toch nodig dat de mens de Heere zoekt? Dat hij de Heere zoekt totdat hij hem vindt. Dat hij de Heere aanloopt als een waterstroom. Dat hij de Heere kent. Dat hij de Heere tot zijn deel heeft. Dat hij de naam des Heeren in Christus geopenbaard persoonlijk kent. Dat hij die toezeggingen des Heeren leert liefhebben en waarderen. Dat geeft kracht. Dat geeft ondersteuning. Dat geeft ook hoop in welke crisis we ook komen. dat is tenslotte ook de verwachting als Gods kind gaat door dat laatste dal, door het dal van de dood heen. Uw stok en uw staf die vertroosten mij, zegt de dichter. Heere, gij hebt gezegd dat u zoudt verhoren en dat u zoudt verlossen. En daar kan dan ook een arm ellendig zondaar mee sterven. Gedenk aan dat woord, gesproken tot uw knecht. Amen. Laten we dat dan maar zingen ook. Psalm 119, het 25ste vers. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Mogen ons ook aan de morgen van deze dag, nadat we uw woord beluisterd hebben, in dankzegging voor uw heilig aangezicht stellen. Voor het woord dat gij gesproken hebt, dat gij ons ook vanmorgen deed horen. Het woord waarin gij ons gezegd hebt, hoe gij Jozefat hebt leren bidden. Want, Heere, dat moet er toch wel bij gezegd worden, zo kon hij het van zichzelf ook niet. Dat was de geest der gebeden die in hem bad. Dat was de geest die het hem voorzei. Dat was de geest die hem geloof schonk in het naderen tot u. En die bij u schuilplaats deed zoeken. Heere, maar wat ge hem leerde, dat moeten wij ook leren. Om zo onze noden te brengen voor uw aangezicht. Om zo ons bij u te vervoegen. Bij u te schuilen, op uw beroep te doen, om zo in die sterke toren te vluchten, om zo onder de schaduw van uw vleugelen te betrouwen, om zo op uw deugden ons te beroepen, om zo uw daden te gedenken, om zo uw toezeggingen te overdenken. Heere, wij bidden van u, schenk ons door uw genade, door uw geest, zo ook werkzaam te zijn voor uw heilig aangezicht. Maar dan moeten we u wel kennen, Heere. Ach, openbaar u zelf aan ons. Als we u nog niet kennen, als we vreemdelingen zijn, als we buiten uw genade openbaring staan, en als we u nog nooit in waarheid hebben nodig gehad en ontmoet, Heere, maak het anders. Wat is een mens ellendig en verloren, en wat zal dat blijken ook in de uren van gevaar en van crisis in zijn leven, en wat zal dat overduidelijk worden in het uur van sterven, wat het betekent om geen God te hebben, dan ook geen hoop, dan ook geen toevlucht, dan ook geen zaligmaker, dan ook geen borg. Heere, bind het op het hart, als we nog zonder u voortleven, opdat we niet langer durven voortgaan zonder u, opdat we niet langer ons buiten de gemeenschap met u durven laten staan. Heren, we bidden van u dat gij bekeren wilt, dat gij vernieuwen wilt, dat gij wonderen wilt werken en dat gij het uw volk in de verdrukking en in de benauwdheid, in het strijdperk van het leven, onder de aanvechtingen, als ze te maken hebben met de driehoofdige vijand, als ze te maken hebben met het inwonend verderf, als ze te maken hebben met zoveel wat nog bij deze situatie hier in het lichaam der zonde hoort, als ze in die omstandigheden verkeren, leer het uw volk om met Jozefat te overdenken wie gij zijt en wat ge doet en wat ge zegt, om daaraan genoeg te hebben, daarmee bemoedigd te worden en daarin verder te gaan, om het zo in uw handen te leggen, voor tijd en voor eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, het zesde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.